Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het 7e vers, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het 7e vers van de 27e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens vanuit Jesaja 53 het lijdensevangelie te vernemen. De schriftlezing Jesaja 53 en dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel van vers 1 tot en met vers 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En iniegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons ten vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons iniegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij bedrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijn volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het beaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbeagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
We zijn toegekomen in de Heidelberger Catechismus aan de behandeling van zondag 15. Zondag 15, vraag en antwoord 37 tot en met 39. Zondag 15, er wordt de vraag gesteld: wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. We willen met elkaar gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het 6e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Het 6e vers van de 22e psalm. En er is aan het einde van de dienst of in de loop van de komende week gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 85ste psalm. En daarvan het eerste vers. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Vers 1 van 85, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Er is veel narigheid in deze wereld. En we krijgen er allemaal mee te maken. De een weliswaar meer dan de ander, maar tegenspoed en kruis treft ons allen. Levensleed gaat geen levenshuis voorbij. Voorbeelden te over. De coronapandemie, waardoor ziekenhuizen vol dreigen te stromen. En anderzijds bedrijven dreigen om te vallen. Oorlogen, waardoor mensen op de vlucht slaan. Hongersnoden, waardoor mensen onder voet raken en dreigen te sterven. Natuurrampen, zoals een aardbeving, waardoor mensen sterven, gewonden vallen en mensen zonder dak boven hun hoofd komen te zitten. Sterfgevallen, waardoor er lege plaatsen komen en geliefden worden gemist. Een ernstige ziekte, waardoor iemands leven op zijn kop staat en zijn lichaamskracht wordt afgebroken. Agressie, eenzaamheid, uitbuiting. Uitsluiting. Het levensleed ligt op straat en vult de kranten. Het is er openlijk, maar nog meer wordt er in stilte achter de voordeur geleden. En een lijdensweg is dikwijls af te lezen van iemands gezicht. De angst, de radeloosheid, vertwijfeling, leed verlamt en leed neemt de lach weg uit het leven. Het mat af en het sloopt iemand. Het vermoeit. En wij weten allemaal wat lijden is. Helaas wel. En daarover hebben eigenlijk geen uitleg nodig. Want het levensverhaal van menig een is dan al voldoende. Toch is er een lijden dat wel om een uitleg vraagt. Want boven al het menselijke lijden uit stijgt een ander lijden. Het lijden van de Heere Jezus Christus. Dat zien we terug in zondag 15. En als we die zondag tot ons hebben laten doordringen toen we het lazen, dan moeten we ook zeggen dat het is een hele volle zondag. Een zondag waarin zwaar beladen woorden klinken. Lijden. Gods toorn. Eeuwige verdoemenis. Strenge oordeel van God. Vervloeking. Woorden die ons stuk voor stuk wel mogen doen huiveren. Woorden die ook aan alle narigheid in deze wereld een diepere en een hogere dimensie geven. We willen naar deze zondag luisteren onder het thema Jezus, de man van smarten. Drie gedachten. Een onmenselijk lijden, een onschuldig lijden en een onbevattelijk lijden. Bij elk punt wordt een van de vragen en antwoorden behandeld. Jezus, de man van smarten. Een onmenselijk lijden, vraag en antwoord 37... Een onschuldig lijden, vraag en antwoord 38. En een onbevattelijk lijden, vraag en antwoord 39. Een onbezorgde jeugd. Ja, dat gunt toch elke ouder zijn kind. Geen leed, geen verdriet, geen moeite, geen zorgen. Een ouder die wil toch graag zijn kind levensleed besparen. En dat zal bij Jozef en Maria, zal dat ook niet anders zijn geweest. Toch is daar bij de Heere Jezus geen sprake van. Van meet af aan al niet. Geboren in een stal, gelegd in een kribbe, gevlucht naar Egypte. Tekenend voor zijn levensweg. Sprekend van zijn lijdensgang. Op zijn levenspad werden er van stonde aan al levenskruisen geplaatst. En antwoord 37 spreekt daarvan. De ganse tijd van zijn leven op aarde. Dat gold dus al vanaf dag 1. Van kribbe tot kruis heeft hij geleden. Hij kwam in de wereld niet als de verhoogde, maar als de vernederde. Zijn komst op zich was daarmee al lijden. Hij, die met de hoogste heerlijkheid was bekleed, hij daalde diep af naar een gevallen wereld. Hij, die hemelse luister bezat, die trok het kleed van de menselijke natuur aan. En hij, die door de engelen werd aanbeden en werd bejubeld, die kwam terecht in de krochten van het menselijk bestaan. Het lijden stempelde heel zijn leven. Het is typerend voor Jezus' levensweg. En daarom gaat het leerboek van de kerk, ook na de belijdenis over Jezus' ontvangenis en geboorte, zondag 14, ook direct over op het lijden van de Heere Jezus onder Pontius Pilatus. En was er dan niets te zeggen over het openbare leven van de Heere Jezus onder het volk van Israël? Op zich wel. De evangeliën staan er ook vol van. Zijn preken, zijn wonderen, zijn ontmoetingen, zijn omgang met de discipelen, zijn zelfgetuigenissen in die ik ben woorden. En toch, heel zijn leven is nu samengevat in dat ene woordje, geleden. Dat is het belangrijkste in zijn leven. Daarvoor is hij gekomen naar de aarde. Daarvoor moest hij mens worden. Om te lijden. En dat lijden nam ook nooit af. Het ging, om het zo te zeggen, met hem ook nooit beter, maar eerder erger. De ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid, dus in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Wij kunnen wel eens zeggen van iemand, jongen, wat moet hij niet veel meemaken? Dat is wel heel erg. Ziekte, rouw, teleurstellingen. Het lijkt in hun leven nooit op te houden. Dat ligt bij de Heere Jezus nog veel dieper. Heel zijn leven was lijden. Van geboorte tot zijn stervensuur. Lijden, zo leert antwoord 37, aan lichaam en aan ziel. Een lichamelijk lijden. dan zien we hoe hij met geweld werd voortgeduwd vanuit die hof van de Getsemane richting de stadspoorten van Jeruzalem. We zien hem staan, gebonden, met gekromde rug aan de gezelpaal, terwijl zwiepende gezelstriemen zijn rug openrijden. We zien hem staan in het rechthuis, terwijl de dodenkroon ruw en meedogenloos op zijn hoofd wordt gedrukt en bloed eruit zijpelt. We zien hem als een gebroken man onder een zware kruisbalk voortstrompelen door die nauwe straatjes van Jeruzalem. En we zien hoe de spijkers onbarmhartig door zijn beulen, door zijn handen en zijn voeten worden geslagen als hij wordt vastgespijkerd aan het kruishout. En zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. En de open wonden doen de lichaamskoorts ook toenemen. De pijn die ondraaglijk wordt en dreigt om heel zijn lichaam uiteen te scheuren. En we horen hem roepen: mij dorst. Hoe zwaar, hoe onbevattelijk is dit lijden. Maar het gaat nog dieper. Want hij kende niet alleen een lijden aan zijn lichaam. Hij kende ook een lijden aan zijn ziel. En als hij, als kind al, in aanraking kwam met de zonden die in zijn omgeving plaatsvonden, en zag hoe mensen de zonde liefhebben, dan ging het als een zwaard door zijn ziel. Elke keer weer, als hij zag hoe er werd gezondigd, voelde hij een diepe pijn van binnen. Hij was gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot hen enkel goeddoende. Maar hij proefde hun haat. Hoe ze hem in de synagoge van Nazareth eruit hebben geworpen. Hoe ze in Capernaum aan zijn woorden voorbij hebben geleefd. Hoe de Farizeeën hem keer op keer zochten te doden. En hoe vele volgelingen hem verlieten toen hij sprak over zijn naderende dood en over hun noodzaak om zijn bloed te drinken en zijn lichaam te eten. En hij huilde toen hij uitkeek over Jeruzalem en wist wat er met die stad gebeuren zou. En zelfs onder zijn leerlingen stuitte hij op weerstand en tegenwerking. Judas die hem verriet, al die andere 11 die hem verlieten in Getsemane. Petrus die hem verloochende en keer op keer dat klein geloof bij zijn leerlingen. Lijden aan zijn lichaam. Lijden aan zijn ziel. En het nam enkel toe, zo leert antwoord 37. Het vermeerderde naarmate zijn levenseinde dichterbij kwam. De zielsbenauwdheid in Getsemane, de rechtsgang op Gabbata en de kruisdood op Golgotha. Ongekend, onvergelijkbaar. En elk menselijk lijden steekt daar schil bij af. Het is ook geenszins te vergelijken met het lijden dat wij kennen. Want zijn lijden overkomt hem niet, zoals het is met ons lijden. Bij hem is het een bewuste keuze geweest. En daarom kan ook slechts vanuit zijn lijden iets worden verstaan van al het lijden in deze wereld. Van Christus lijden uit, leer ik pas iets verstaan van de zin en van de kern van al het menselijk lijden sinds Genesis 3. En het lijden van Christus plaatst al het lijden van een mens in een ander licht. Zijn lijden doet, hoe zwaar dat soms ook kan zijn, al het menselijke lijden ten diepste naar de achtergrond verschuiven. Want wat was nou precies zijn lijden? Ja, wat is nou lijden in een van God afgevallen wereld? Daarvoor hebben we eerst te letten, allereerst op dat lijden van de Heere Jezus. Want zijn lijden, zo lezen we in antwoord 37, is een offer, een zoenoffer. Het is een borgtochtelijk lijden. En dat maakt zijn lijden ook totaal anders als al het menselijk lijden. Hij lijdt niet als martelaar, maar als middelaar. Ja, ten diepste is er maar één leider geweest. En dat is hij. En wat dat lijden voor hem inhoudt? Kijk maar zoals het daar staat in antwoord 37. Dat hij de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. En dat gaat nou zo onuitsprekelijk diep. Gods toorn. Die toorn die ontstoken is tegen de zonde. Die toorn die toont dat God de schuldige geenszins voor onschuldig houdt. Die toorn van God die in de schrift vergeleken wordt met een brandende oven. Met verterend vuur. Met een alles wegvarende storm. En een alles verslindende vloed. Die toorn die op ons rust. Immers, wij zijn van onszelf kinderen des toorns. En sinds Adam rust die toorn van God op het gehele menselijke geslacht. En door die zonde zijn wij onderworpen aan Gods toorn. En dat is de aangrijpende werkelijkheid. Voelt u dat gewicht van Gods toorn drukken? En jij? Want wij zijn geboren en wij leven onder Gods toorn. Dat wist hij. En daarom kwam hij. Jezus Christus wist dat die toorn van God die rust op het ganse menselijk geslacht, dat die weggenomen moest worden. Maar hij wist ook dat die toorn voor elk schepsel, voor elk mens ondraagbaar is. Wij zeggen wel eens dat iemand een zware last te dragen heeft. En dan bedoelen we aan te geven dat iemand heel veel te verwerken heeft. En hij krijgt genoeg op zijn bord. Er is leed dat hem treft. En er zijn van die lasten die niet te dragen zijn. Dat begrijpen jullie ook, jongens en meisjes, gewoon in het natuurlijke. Dan kan er een paar zware balken zijn of een metalen plaat die zo zwaar is dat jij die niet tillen kan. En die zelfs een heel aantal mensen bij elkaar niet tillen kunnen. Wat je probeert, dat is te zwaar. Het gaat de menskracht te boven. En dan moet er een heftruck bij komen om die metalen plaat of die zware balken te gaan verplaatsen. Natuurlijk op een hele andere wijze, maar zo nu ook de last van Gods toorn. Zo zwaar dat jij je eraan zou vertillen. Van zoveel gewicht dat elke mensenkracht hiervoor ontoereikend is. Die toorn Gods is een voor mensen niet te torsen last. En er moet iemand bij komen die wel bij machte is om die toorn weg te dragen. En daarvoor kwam de Heer Jezus nou naar de aarde. Hij heeft die toorn moeten en willen dragen. Vandaar Jesaja 53. Waarlijk, hij heeft onze smachten gedragen. En Petrus, die het schrijft in zijn eerste zendbrief, in het tweede hoofdstuk, 1 Petrus 2, het 24ste vers, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat was dus van meet af aan zijn taak op aarde. En wie dat vergeet, vermenselijkt het lijden van de Heere Jezus. Nee, die toorn Gods die was daar. In Bethlehem. Waar hij ligt in die stal. In Nazareth. Waar hij woont. In Capernaum. Op de weg vanuit Galilea naar Jeruzalem. In Gethsemane. Op Golgotha. De volheid van Gods toorn die over hem werd uitgegoten. En dat laat zien hoe zwaar God de zonde neemt. Aan de voet van het kruis blijkt dat Gods toorn echt, werkelijk, een niet te torsen last is. Dat brengt al het lijden in een ander perspectief. In zijn ware perspectief. Ineens valt elk lijden van een mens op de juiste plek. Een ziekenhuisopname. Een ernstige ziekte. Een langdurige oorlog. Een trieste levensgeschiedenis. Het weegt uiteindelijk niet op tegen Christus lijden, waarin de zwaarte en het gewicht van Gods toorn bepalend is. En het is de lijdende Christus die uiteindelijk zin geeft aan het lijden. Hij moest het ervaren. God is toornig op mij. God veracht mij. God is tegen mij. En dat is niet uit te drukken hoe zwaar. De eeuwige Zoon van God, die is neergedaald uit de hemel tot in de diepste afgronden der zonde, waar de Heilige Vader zich tegen hem moest keren. En daar overspoelde de zonde van het ganse menselijk geslacht de zaligmaker met al haar golven en haar baren. En zijn lijden werd daar zo onmiskenbaar zwaar, omdat God al onze ongerechtigheden op hem deed aanlopen. Hij trok de zonde van het ganse menselijk geslacht op zich aan. En die zware last van Gods toorn werd daar gewenteld op hem en kwam te liggen op Christus schouders. Hij heeft als het ware zijn schouders gezet onder die zware last van Gods toorn. En dan trekt de catechismus dat heel breed. Want er staat daar dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Dat laat zien hoe diep dit lijden gaat en hoe ver dit lijden strekt. Dit lijden, dit offer, is zo genoegzaam dat de zonde van het ganse menselijk geslacht ermee te dragen valt. Ja, dat daarin voor alle mensen verzoening te vinden is. Die toorn van God, die was niet kleiner of groter geweest als Jezus voor meer of voor minder mensen geleden had. Dit laat zien, het ligt alles volkomen in hem. Weet u, dat mag u ook aansporen om tot die Christus de toevlucht te nemen. U die misschien bevreesd bent voor Gods toorn. En jij die het gewicht van Gods toorn wel eens voelt drukken. U die zichzelf zo nietig en klein weet. Jij die jezelf nergens bij durft te rekenen. Het ligt volkomen in hem. En hij is het die de volkomen toorn van God heeft weggedragen aan het vloekhout van het kruis. Want zijn lijden heeft een doel. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Het lijden van Christus is geen zinloos lijden, maar dit lijden is een heel doelbewust lijden. Een zoenoffer. Christus heeft zich geofferd op het altaar van het kruis. Hij heeft zichzelf ervoor over gehad. Hij is het Pascha dat voor ons is geslacht. En zijn lijden is een verzoenend lijden. Want het moest weer goed komen tussen God en een zondaar. En daarvoor was een offer nodig. Een lam in de plaats van de zondaar. En nu is dat lijden van Christus het offer waardoor verzoening is aangebracht. En het lijden van Christus heeft dan ook grote gevolgen. Dat is het slot van antwoord 37. Het leidt tot een drievoudige zegen. Hij geeft genade in plaats van toorn. Hij geeft gerechtigheid in plaats van schuld. En hij geeft het eeuwige leven in plaats van de eeuwige verdoemenis. En opnieuw zeg ik, hele diepe grote woorden die hier klinken. Toorn, schuld, eeuwige verdoemenis. En daartegenover genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Woorden die we dus ook nooit maar zo gemakkelijk moeten uitspreken. Ons wel leren dat dit lijden, het lijden van de Heere Jezus, dat dat zin heeft. Want al die ellendige gevolgen van de zonde, het wordt door dit lijden van Christus, wordt het weggenomen. En daarvoor in de plaats komen rijke zegeningen van genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Er is in de tweede plaats echter ook een onschuldig lijden, onze tweede gedachte. Want bij een diepe lijdensweg komt de schuldvraag wel naar boven. We zien dat bij de vrienden van Job, die menen dat Job zwaar gezondigd had. De omstanders van de blindgeborene die zich die vraag stelden: wie heeft er nou gezondigd, hij zelf of zijn vader of zijn moeder? Er is altijd de drang om lijden te duiden. Bij een ongeluk, bij een ramp, maar ook bij een ziekte. Bij de raadsels van ons leven en de krommingen van ons levenslot. Maar nu is het niet zo dat het concrete lijden van één persoon teruggaat op een concrete zonde van die ene persoon. We kunnen dus niet zeggen dat iemand veel levensleed te verwerken krijgt, dat dat komt omdat die iemand ook veel heeft gezondigd. Wel is het zo dat op de bodem van al die vragen ligt der wereld zonder schuld. Elk lijden komt dus voort uit de zonde in zijn algemeenheid, maar kunnen we niet één op één koppelen aan een specifieke zonde. Na de zondeval heeft God immers het oordeel uitgesproken dat sinds die dag mens, dier en schepping zullen zuchten onder de gevolgen van de zondeval. En wij dragen dus allemaal een gemeenschappelijke schuld als het gaat om de schuldvraag van het lijden. Door onze zonde dragen wij dus verantwoordelijkheid voor al het leed in de wereld. Dat ligt bij de Heere Jezus echter anders. Zijn lijden is een onschuldig lijden. In hem waren er immers geen zonden. En aan hem kleefde geen zondesmet. En bij hem leefden er geen ongerechtigheden. Dat zien we ook terug in vraag en antwoord 38. Daar valt trouwens allereerst wel wat op. En dat raakt toch eerst de vraag hoe we nou dat vierde geloofsartikel moeten lezen. U zult het vast wel eens vaker hebben gehoord en u zelf misschien ook wel eens die vraag hebben gesteld. Hoe zit dat nou elke zondagmiddag als die 12 artikelen klinken? Is het nou die geleden heeft onder Pontius Pilatus? Of die geleden heeft onder Pontius Pilatus gekruisigd is? Ik denk als we bedenken vanuit ook vraag en antwoord 37, dat Jezus de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden heeft, dat we die komma dus moeten plaatsen na geleden heeft. Want toen de Heere Jezus geboren werd, en dat was toch al een vorm van lijden, was Pontius Pilatus was nog geen stadhouder. Het tweede, wat wel even boven komt als we naar die vraag kijken en opvalt, is dat naast Maria nog een tweede historische figuur in die 12 artikelen wordt genoemd, Pontius Pilatus. Dus niet zozeer om de historiciteit te onderstrepen. Er hadden ook andere namen genoemd kunnen worden, Herodes, Caiaphas of Annas. Nee, maar nu komt die heidense stadhouder, komt elke zondagmiddag terug in die 12 artikelen. Waarom eigenlijk? Dat zegt het antwoord. Opdat hij, Jezus, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Pilatus staat hier dus als vertegenwoordiger van de overheid. Hij velt geen persoonlijk oordeel, maar hij velt een ambtelijk oordeel. God laat over Christus recht spreken door middel van de overheid, zijn dienares. En zo wordt op een wettige wijze wordt het doodsvonnis uitgesproken. Christus wordt dus niet door een roversbende of door een volksoproer gedood. Hij moest veroordeeld worden door het wettige gezag. En het Romeinse recht stond in die dagen ook heel hoog bekend. Maar hier wordt dit recht ontkracht doordat Pontius Pilatus elke rechtsregel tart en zart. Hij wist immers van de onschuld van de Heere Jezus. Hij zegt dat zelf in Lucas 23. Ik vind geen schuld in deze mens. En zijn vrouw, die zegt het tegen hem. In Matteüs 27. Als zij het daar zegt. Heb toch niet te doen met die rechtvaardig. Er was in Jezus niets te vinden wat een vonnis zou rechtvaardigen. Geen bedrog, geen opstand, geen zonde. Toch boog de stadhouder en gaf hij toe aan de publieke opinie. De wereldlijke rechter veroordeelde onterecht de Heere Jezus. Hij werd onschuldig veroordeeld als een onbestraffelijk lam. Maar zo werd hij schuldig bevonden als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Want door het kromme handelen van Pontius Pilatus heen werkt God zijn recht uit. En in de veroordeling van de Heere Jezus ligt daarom de bevrijding opgesloten voor zondaren. Om ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan te bevrijden. Gods zoon moest onschuldig veroordeeld worden, opdat er voor een schuldig volk in het gericht van God vrijspraak zou zijn. De onschuldige schuldig bevonden, maar daarom is er in Christus bevrijding, redding en verlossing. Waarvan? Van het strenge oordeel God. Ja, bij streng denken jullie jongens en meisjes misschien wel aan die meester of die juffrouw voor de klas. Die meester die best wel een beetje streng is om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt in de klas. Die strenge meester is dan ook een eerlijke, een rechtvaardige meester. Zo wordt hier dat woord streng ook bedoeld. Streng is rechtvaardig. Het gaat hier om het rechtvaardige oordeel van God. Dat oordeel dat wij allemaal hebben verdiend. Dat wij onszelf onderworpen hebben aan dat rechtvaardige oordeel van God. Door onze zonde. Het strenge, rechtvaardige oordeel van God. Daar hebben wij alle mee te maken. En zo loopt er dus een lijn van die wereldlijke rechter Pontius Pilatus naar de goddelijke rechter. Wij allen die vallen onder dat rechtvaardige oordeel van God. En wij allen die eens voor Gods rechterstoel zullen worden geplaatst. En dan zullen wij worden geoordeeld. Denk ik daar wel eens aan? Denkt u daar wel eens aan? Kan het je verontrusten? Want hier, in antwoord 38, spreekt één die beseft, ik heb dat oordeel verdiend. Die straf heb ik mezelf waardig gemaakt. Eens komt de dag dat wij voor Gods rechterstoel komen te staan. Nee, niet die stoel van Pontius Pilatus, maar van God de Heere. Nu wijst het antwoord erop dat wij zonder verschrikken voor die rechterstoel van God kunnen komen te staan. Want hij heeft onschuldig geleden, opdat er voor schuldige bevrijding zou zijn. En voor een veroordeelde zondaar is er de prediking van deze onschuldig veroordeelde borg. En kom dan tot hem om bevrijd te worden van dat strenge oordeel van God. En vlucht dan tot hem om in hem verlossing te vinden van Gods oordelen. Hoe schuldig u zich ook voelt, hoe verloren jij je ook weet. Deze onschuldige, die kan verlossen van het rechtvaardige oordeel van God. En dat brengt tenslotte bij onze laatste gedachte. Een onbevattelijk lijden. Want steeds dieper dringt het leerboek door tot het lijden van de Heere Jezus. Zijn lijdensweg die uitloopt op het kruis. Maar de kruisdood is geen gewone dood, Zo zien we in antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Hij stierf niet door onthoofding. Hij stierf niet door verstikking. Hij stierf niet door steniging. Maar hij stierf door kruisiging. De schandpaal werd opgericht waar ze de Heere Jezus aan hebben gehangen. En zo werd de Heere Jezus aan de schandpaal genageld. Een Romeinse straf. Israël die kende wel dat ze misdadigers die al gestorven waren, dat ze dan hun dode lichamen aan het hout hingen. Maar ze kennen dat niet van als strafmiddel om een levende eraan te hangen. Een Romeins burger mocht niet gekruisigd worden. Want het was te vernederend, te verschrikkelijk. Want het kruis, dat was een martelwerktuig. Het was een executiemiddel tegen barbaren. En ook voor de slaven. Het kruis, dat bestond uit die twee houten balken die aan elkaar waren vastgespijkerd. Het was een wrede ter doodstelling. Het lichaam hing in de brandende zon aan spijkers, waardoor het vlees van de handen en van de voeten ook langzaam scheurde. De wondkoorts die opliep, waardoor die gekruisigde ook helemaal uitdroogde, was een langzame foltering. Een zware lijdensweg. Het was een pijnlijke, het was een smachtelijke dood. Wij hebben van het kruis iets moois gemaakt. Heb je van die fluwelen, zilver of gouden kruisen? Soms worden ze gehangen om de nek en is het als een soort symbool. Maar het kruis, dat is niet iets moois. Het kruis is een teken van schande. Het kruis spreekt ons van Gods toorn. Het kruis predikt ons de ruwheid van een in zonde gevallen wereld waar Gods toorn op rust. De kruisdood is een vervloekte dood. Immers zo staat het in de schriften. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En allen die aan dat hout hangen, die zijn vervloekt. Dat wist men. En als dan in Israël door de straten iemand liep met die twee houten balken, met een van die twee houten balken op zijn rug, met dat kruis op de rug, dan wist men, die man, die gaat sterven. En nog meer, hier gaat iemand voorbij, die spoedig voor eeuwig verloren is. Het kruis was de poort naar de eeuwige rampzaligheid. En voor wie daaraan hangt, is er geen hoop meer. En men wist het. Dit is een van God gevloekte. Aan het kruis hing je werkelijk tussen hemel en tussen aarde. De aarde heeft je verstoten en de hemel heeft je uitgesloten. En daar hangt hij nu. De Zoon des Vaders, ten spot van snode smaders. Waarom? Waarom hij? Omdat ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Dat is het antwoord waarom Christus die kruisdood moest sterven. De vervloeking die op mij ligt. Ik die onder de vloek lig. Ik die van mezelf vervloekt ben. Verafschuwd. Weggeduwd. Weggeworpen. Vervloekt. Als we daarover nadenken, is dat toch een onbevattelijke zaak. Ik, vervloekt door God vanwege mijn zonde. Weet u het? Voelt u het? Heb je bij jezelf je zonde en je vervloeking al leren bedenken? Ja, zo dat je verstaat vloekwaardig te zijn. Maar dan ook Jezus, Christus, die de vervloeking op zich heeft geladen. Onbevattelijk evangelie. Want nu worden vervloekte zondaren, die worden genodigd om te komen tot de vervloekte aan het kruis. En in zijn offer ligt er een oneindige ruimte. En hier proeven we toch iets van de wonderlijke ruil waar Luther zo van kon getuigen. Luther die het uitjubelde. Gij, o Christus, zijt mijn zonde, zijt mijn vloek en zijt mijn straf. En dat is toch ook dat heerlijke evangelie dat we mogen horen op de dag na hervormingsdag. Dat Christus in het gewaad van zijn woord tot ons komt en zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Hij wil het hebben. Uw zonde. Uw oordeel. Uw straf. Uw vloek. Je kan het van hem krijgen. Zijn gerechtigheid, zijn onschuld, zijn vrijspraak, zijn zegen. Die ruiling is niet te bevatten, maar slechts te geloven. En dat is toch die wonderlijke overdracht waarin de Heer Jezus Christus alles op zich neemt. Het lijden, ja, dat ligt ten diepste aan ons. Maar de zaligheid, die ligt in Christus. En hoe heerlijk en hoe begeerlijk is die zaligmaker. Want zo wordt aan die ene balk van Gods rechtvaardigheid, wordt de balk van Gods barmhartigheid vastgespijkerd. En zo komt daar het kruis, die spreekt van Gods straf, dat er voor de zonde betaald moet worden. Maar die nog meer spreekt van Gods barmhartigheid. Jezus Christus, die de vloek op zich heeft genomen. En dat is het wonder van het kruis. Wie het kruis loslaat, ja, die zinkt in de hel. En wie het kruis weglaat uit het evangelie, die laat Gods gerechtigheid los. En is er geen prediking meer van vrije genade. Alles, alles ligt nou in deze Christus. Geen smart, geen doodsangst, geen lijden is zo groot of Christus begaf zich erin. En hij heeft zich willen neerbuigen tot in de diepste smart en de diepste smaad van arme zondaars die daar vertreden liggen in hun bloed om hen te verlossen. Laat uw ongeloof u dan toch niet bij Christus vandaan houden. En laat uw weg vol lijden en druk je toch niet bij Christus weghouden. Laat twijfel u niet ophouden op de weg naar Christus. Uw zonden zijn niet te groot. Jouw kleed is niet te vuil. U bent niet te slecht voor hem. Want in zijn offer ligt ruimte voor de slechtste, voor de ergste, voor vijanden, voor goddelozen. zijn lijden heen valt het perspectief op de eeuwige heerlijkheid. Want ziende op dat lijden van Christus verbleekt al het aardse lijden. En het doet belijden dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat kan misschien wel eens op de lijdensweg lijken, dat God ver weg is. Maar het geloof verlaat zich op wat God zegt en wat God heeft toegezegd. Al lijkt er niets van in vervulling te gaan. Maar het geloof houdt vast aan datgene wat God heeft beloofd. En dat is toch het rijke en het heerlijke wat de kerk van de reformatie heeft mogen herontdekken en nog steeds mag belijden. Dat een ziel houvast vindt buiten zichzelf in Gods beloftewoord. En dat leert zien op dat lijden van Christus. Om te midden van alle eigen leed en alle smart en eigen zonde de toevlucht te nemen tot dat kind in de kribbe. Die man van smarten aan het kruis. Om zo te zien de wonden van het lam en de striemen van de gekruisigde. Want zijn lijden is het offer waardoor alle zonden werden uitgedelgd. En als de weg dan zwaar is, en het eigen geloof dikwijls zo zwak lijkt, om zich dan toch te verlaten op die God. Want het geloof blijft in dit tranendal altijd weer door strijd omgeven. Totdat die dag aanbreekt. Waarop nooit meer een nacht volgt. En het lijden verdwijnt. En de eeuwige heerlijkheid verschijnt. En er nooit meer lijden is. Nooit meer pijn. Enkel omwille van die lijdende borg. Want Jezus, hij droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. In zijn heerlijkheid, voorbij het lijden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Dierbare Lam van God, hoe aanbiddelijk zijt gij in het offer dat gij hebt gebracht, heel uw leven en in bijzonderheid aan het kruishout van Golgotha, waardoor de hitte van Gods gramschap is geblust en er voor een verontrust zondaarshart vrede, verzoening, gerechtigheid, leven ligt in u. Dierbaar Lam van God, leer ons u te aanbidden, in u te geloven en u te volgen, opdat we zo al onze zon mogen werpen en mogen op u en mogen kwijtraken in u. Zo zeggen wij uw naam dank, dat we vanuit het leerboek onderwezen werden in dat diepe onbevattelijke van het lijden van u, Heere Jezus Christus. En geef dat we dat lijden recht mogen betrachten en dat we in de rest van de dag die voor ons ligt, dat zullen ook overdenken en zullen herkauwen en bemediteren. Wilt u ook de kinderen op de zondagsschool vanmiddag gedenken? Gedenkt u ook het andere deel van de gemeente dat vanmiddag in uw huis mag zijn en zoals we hier zitten dan ook thuis de dienst mogen volgen? Wilt u ook uw zegen dan ook schenken? En wilt u ons in alle dingen voorgaan met uw woord en door de werking van uw Heilige Geest, opdat we zo ziende op het Lam Gods door dit tranendal heen mogen gaan met het oog op die erfenis die wacht voor allen die uw verschijning, Heere Jezus, hebben leren lief krijgen. We vragen het u om Christus wil uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.